Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Tony Media. Hoi allemaal. Precies een jaar geleden begon ik met de opnames voor deze podcast. En om dat te vieren, ja, al is misschien vieren niet het goede woord door deze oorlog, maar in ieder geval om hierbij stil te staan, had ik gisteren de opname van de podcast met publiek in de Bali in Amsterdam. En je gaat nu luisteren naar een registratie van die avond.
Goedenavond en welkom bij deze bijzondere uitzending, tevens ook benefietavond voor Oekraïne. Deze podcast bestaat vandaag precies één jaar. Een beetje een dubieus jubileum natuurlijk. En het liefst had ik dat die podcast niet nodig was en dat de Oekraïners de Russen zo een land uitgegooid hadden. Maar goed, dat is helaas nog niet zo. Hoe ontstond deze podcast? Ik ga even terug in de tijd. Ik stond op het punt om een serie over Rusland te maken. Toen brak de oorlog uit. Nee, de oorlog begon al in 2014 natuurlijk. Welkom ook. Hoe dan ook, die serie die ging natuurlijk niet door. En ik dacht, ja, wat moet ik nu in vredesnaam aan met mijn leven? Ja, ik ben een ZZP'er, dus ja, dan zit je ineens een heel jaar zonder werk. Dus ik dacht, En ik ging koffie drinken met mijn zus Aaf. Die, zoals jullie misschien wel weten, ook een podcast heeft bij Tony Media. En we waren aan het koffie drinken en ze zei, waarom ga jij niet ook een podcast maken? En daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. En toen ik naar huis fietste, had ik de titel eigenlijk al gelijk in mijn hoofd, voordat de bom valt. Ik weet niet, dat kwam gewoon tevoorschijn. En ik belde Sander Schimmelpennink van Tony Media en ik legde hem het idee voor. Ja, elke dag een luisteraar in 10 minuten bijpraten over de oorlog. En ik had in mijn hoofd dat ik dan in gesprek zou gaan met een ander persoon, dat je een soort van gesprek zou krijgen. Maar Sander die zei, ja, je moet er gewoon een monoloog van maken. Nou, leek mij echt heel onwaarschijnlijk dat iemand daarnaar zou gaan luisteren. Naar mijn monologen. Maar ik dacht, ja, Sander die zal er wel verstand van hebben. Dus ik ging precies een jaar geleden op mijn slaapkamer. Ik had al van de Tonnies wel een microfoon gekregen. Dus ging ik zo op mijn slaapkamer die monoloog inspreken. Hier hoor je een stukje.
Verder, om eerlijk te zeggen, vind ik het best lastig om te praten in een microfoon, ja, zonder dat je iemand aankijkt. Ja, ik vind het best lastig, dus ik moet er gewoon een beetje aan wennen. Ik hoop dat het een beetje overkomt. Ik moet zelf denken aan dat ik een reis maakte naar Barrow, het noordelijkste puntje van Alaska. Ik deed een project over nomadisch leven op het noordelijk halfrond. We gingen een eentje rijden op de enige weg die het dorp uitging en die hield gewoon op, midden in de taiga. Het is echt een afgelegen plek. En we luisterden naar de radio en de radio-dj die zei daar, als iemand mij hoort, laat dat dan weten. Dan weet ik dat ik het niet voor niets doe. Nou ja, daar moet ik een beetje aan denken nu ik dit doe.
Ja, want ja, ik wist niet of er überhaupt mensen naar luisterden. En uiteindelijk ja, zijn er wel degelijk mensen gaan luisteren. Elke week zijn het er enkele tienduizenden. En een deel van de luisteraars zit hier in de zaal. Welkom allemaal. Een groot deel zit natuurlijk ook thuis te luisteren. Jullie zijn ook welkom natuurlijk. Jullie schijnen voor podcastbegrip een buitengewoon trouw publiek te zijn. Dus geef jezelf maar even een applaus. Dank jullie ook. Ja, geef jezelf thuis ook maar even een applaus. Nou, dat mag je zo. Dat mag nu gewoon gebeuren. Ik ben ontzettend blij met jullie trouw. Want ja, zo slepen we ons samen een beetje door deze verschrikkelijke oorlog heen. Ook Dagblad Trouw is al een jaar trouw als mediapartner. Daar ben ik natuurlijk ook heel erg blij mee. En ik ben ook al onze sponsors dankbaar. Bij mij schiet te binnen een De Verdwaalde Jongens. Een House of Hamster, serieus, dat was ook een sponsor. Gewoon, die namen vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk ook Bamigo. Even voor het publiek in de zaal. Onder je stoel, als je allemaal onder je stoel kijkt, daar ligt een attentie van Bamigo. Voor jou een onderbroek van duurzame bamboe. En voor jou. En voor jou. Nou, voor de mensen thuis, dit was een grapje. Daar ligt geen duurzame onderbroek. Al had Bamigo dat heus wel gedaan, maar ik verzond het net een uur geleden. Ik ben ook de mensen van Tony Media natuurlijk dankbaar, die de podcast al een jaar ontzettend mooi vormgeven. En ook al mijn versprekingen eruit halen. Dat gaat vanavond dus niet gebeuren. Tot nu toe geen verspreking gehad, hè? En die natuurlijk altijd helpen met regelen van gasten en altijd vrolijk zijn. Hier met mij op het podium zitten Ruben Dekker en Ties Bruins. Geef ze een applaus. Hey, ik heb, zoals ik al zei, ik heb dit weekend 2 grote pannen met borscht gemaakt. En ja, dat is altijd een heel moeilijk woord. Dat eindigt op de letter shh. Nou, dat is de best lastig. Die letter ben ik nog steeds niet machtig. Er zitten Slavisten en Russen en Oekraïners in de zaal, dus misschien kan iemand mij zo verbeteren. Hoe dan ook, ik heb dat recept uit een kookboek met gerechten uit Oekraïne en Georgië en Armenië en Azerbeidzjan en ook Rusland. Geweldig kookboek. Er zit trouwens ook een heel goed recept in voor gachapuri. Voor ja, Georgische kaastaart. Nou, maar misschien zegt jullie niks. Het is heel lekker. Maar om de een van de reden is de titel van dit kookboek Culinaria Russia. Alsof eigenlijk de Russische keuken belangrijker is dan andere keukens. En dit kookboek stamt voor mij een beetje nog uit het tijdperk van voor 24 februari, toen het ja, vanzelfsprekend was dat Rusland het centrum was van de Slavische wereld en de landen erom een soort van ja, periferie. En daar komt nu verandering in. Door de oorlog kijken we nu breder naar andere landen om Rusland heen. En natuurlijk ook naar Oekraïne op de eerste plaats. Daar ga ik verderop deze avond op verder met mijn gast Julia Soldatyuk. Goed uitgesproken? Soldatyuk, top. En dat is natuurlijk altijd de functie van deze podcast geweest, om elke week te proberen te begrijpen hoe deze oorlog de wereld verandert. In ieder geval, dit is wat er gebeurde in week 3 van jaar 2 van deze oorlog. Ik raak ook heel vaak de tel kwijt trouwens. Het is wel week 3, hè? Ja, dat is heel vaak verkeerd gegaan. Ja, we doen het vandaag natuurlijk wat anders dan normaal. Ik ga niet een uur lang naar dit scherm zitten kijken. Maak je geen zorgen. Ik ga dit keer het nieuws van de afgelopen week en ook wel wat andere zaken bespreken met 2 gasten die ik heb uitgenodigd. Ten eerste de schrijver Jaap Scholten, die al eerder bij mij te gast was in de podcast. Regelmatig reist hij ook naar Oekraïne om goederen daar af te leveren. Kom erbij, Jaap Scholten, geef een applaus. Ga lekker zitten. En de tweede gast is de reden waarom ik ooit naar Rusland ben gereisd. Vanwege zijn geweldige boek Ingenieurs van de Ziel. Over de monsterprojecten van Stalin en ook de impact die Stalin heeft gehad op de Russen. En hoe die de Russische mentaliteit heeft veranderd. Maar daarna heeft hij ook nog vele mooie boeken geschreven. Hij is ook oud-correspondent geweest voor NRC in Moskou. Ik heb het natuurlijk over Frank Westerman. Kom aan tafel. Zo, Jaap, om met jou te beginnen. Misschien, ja, sommige luisteraars weten dat jij af en toe wat spullen levert in Oekraïne. Kan je daar iets over vertellen? Hoe staat het er nu voor?
Ja, ik ben gematigd optimistisch. Want eigenlijk alle eenheden vragen auto's en pick-up trucks en tablets en communicatieapparatuur. Dus ik denk dat dat offensief heel snel gaat komen. We hebben net deze week 5 auto's gekocht. En die gaan we binnenkort brengen.
Gewoon door te kijken naar wat voor spullen ze nu nodig hebben, heb je het idee dat die op een offensieve manier worden gebruikt straks?
Ja, want iedereen vraagt auto's. Ander ergens bij China Heave hadden ze een Land Rover nodig. Overal hebben ze auto's nodig. Dus ik denk, ze gaan bewegen.
Ja. En die Starlink-systemen van Musk, werken die nou nog? Want is wat gedoe. Dat gaat gewoon allemaal.
Dat vragen ze nog steeds. Dus,
Oké.
Dat gaat goed.
En ik weet, een deel van de spullen komt terecht bij de eerste tankbrigade in Chernihiv.
Ja, maar die zijn nu in Bakhmut.
Ja. Ja. Hoe gaat het met ze?
Ja, dat weet ik niet.
Oké.
Okay. Nee, het is niet zo. Het is zo, elke keer als wij iets leveren, dan krijgen we een fotootje dat is aangekomen. Maar het is niet zo dat ze de hele tijd Jaap aan het berichten zijn hoe alles gaat.
Dus, even leuke fotootjes sturen.
Nee, en verder hoor ik niks.
Die hebben natuurlijk druk.
Ik denk ook dat het beste is dat mensen überhaupt zo min mogelijk weten. Want,
ja. Nou, dan gaan we er niet al te uitgebreid.
Maar ik heb wel. Dus ja, dat ze al die auto's bestellen en dingen maakt mij optimistisch. En berichten die je allemaal hoort. Allerlei verschillende berichten. Ja, ik denk dat offensief eraan komt. En, ja.
Durf je ook?
En daar heb ik grote hoop dat zoden aan de dijk zal zetten.
Ja, nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Daar komen we zo nog op terug. Frank, als we terugkijken op de afgelopen week, heb alle gasten gevraagd om iets mee te nemen wat ze was opgevallen in het nieuws. Wat viel jou op?
Vandaag kwam dat bericht dat de Wagnergroep, die hebben gerecruiteerd in gevangenissen, dat weten we allemaal. Maar het is nu ook kennelijk al een tijdje bezig zijn met recruteren op scholen, middelbare scholen, sportcentra.
Want het idee is dat mensen dan na een workout dan spontaan dan denken, hey, ik schrijf me in, ik ga naar het front toe. Of, dat is...
Ja, kennelijk. Nee, het is ik weet niet wie er allemaal intekent, dat weet ik niet. Maar het feit dat het gebeurt, dat je daar gaat ronselen. Dat,
want wat ik dus interessant vind, is dat je eigenlijk na die mobilisatie, dat het toen leek alsof het in ieder geval geen personeelstekort meer was bij het Russische leger. Dat er gewoon genoeg lichamen zijn voor die vleesmolen. En dat je eigenlijk de laatste weken pas weer ziet van, ja, misschien krijgen ze het ook gewoon niet rond bij Wagner. Dus nu de gevangenen, daar komt ook niks meer vandaan. Dus misschien krijgen de Russen gewoon een personeelstekort op een gegeven moment.
Ja, maar ik denk ook, dat leger is denk ik zo verschrikkelijk corrupt. En dat los je natuurlijk niet ineens op, dat is niet opeens weg. En dus die soldaten krijgen gewoon geen spullen. Dat is wat die Neil eigenlijk altijd zei. Dat leger valt op een goed moment uit elkaar. En je ziet het ook, er zijn allerlei
Neil,
kleine muiterijen.
De scherpschutter met wie jij op reis bent geweest in Oekraïne, zeg ik
en
even.
En die heeft een tijd lang dat leger getraind in de loopgraven. En die zei, de Russen hebben gewoon geen schoenen, ze hebben geen spullen, ze moeten zelf alles kopen. En ja, dat bericht dat in de krant stond, dat ze zelfs nu met schepjes moeten aanvallen.
Ja, echt Eerste Wereldoorlogstijl.
Ja, dus dat is ook mijn grote hoop, dat leger uit elkaar valt. En ik denk ook, wat ik begrijp, maar jullie weten veel meer van Rusland dan ik, dat de Russen niet houden van een zwakke leider. En ik heb het idee dat Poetin enorm eigenlijk aan het bluffen is, dat alles zo geweldig goed gaat.
Ja.
En ook het feit dat hij de hele tijd alleen nog maar in een gepantserde trein zit en eigenlijk nergens meer vertoont, is denk ik een gunstig teken.
Ja, het is natuurlijk twee hele andere types van leiderschap als je dat met Zelensky vergelijkt. Ik vind het nog steeds moeilijk of die armoede bij het leger en dat ze geen sokken hebben voor om in de winter aan te trekken, of dat anekdotisch is of dat structureel is, dat is echt moeilijk in te schatten. En telkens denk ik, ze zullen toch wel nu hun spullen toch wel iets meer op orde hebben. En telkens word ik weer verrast door de chaos. Dus ik hoop in ieder geval voor jou dat je gelijk hebt. Maar ik vind het interessant om te hebben over sterke man Poetin. Want Frank, wil ik met jou teruggaan naar de oorzaak van deze oorlog. Het punt dat die oorlog onvermijdelijk werd. Want we kunnen terug naar 2008... We kunnen terug naar 2014, maar misschien moeten we helemaal terug naar 2000. Naar het moment dat Poetin aan de macht kwam op oudejaarsavond. 23 jaar later zit hij er nog steeds. Jij was op dat moment correspondent in Rusland. Je hebt daar ook over geschreven. Je hebt een profiel over Poetin geschreven op dat moment. En daar wil ik je wat over... ik ga nu niet iets voorlezen uit je eigen stuk. Het is een beetje weird, maar het is een mooi stukje. Dit is, uit een, een stuk uit het Moskouse weekblad Profiel. En het gaat dus over Poetin, die dus net aan de macht is. Werkelijk de beste imagemakerie, dus ja, imagemakers, maar dan Russisch, imagemakerie, kunnen van Poetin geen leidersfiguur maken. Deze man is zo kleurloos, hij heeft niet eens bijnamen. Dat is dus heel anders. Dit is dus in een Russische krant. Je kan je er nu niks bij voorstellen.
Die vrijheid, ja, nee, ja.
Dat er zo over hem werd geschreven. Maar ja, hij werd toch in het begin een beetje afgedaan als ja, een soort van nobody, toch? Had jij nou een vermoeden dat hij 23 jaar lang aan de macht zou blijven en uiteindelijk een oorlog in Oekraïne zou ontketenen?
Ja, dat dacht ik meteen. Nee, ja, Jelle.
Had je een jaar kunnen zeggen en dan had je met de eer kunnen strijden. Ik vind het heel eerlijk van je.
Nou, ik woon in Moskou, correspondent. En op een gegeven moment was het Yeltsin. Hè, dus dan, ja, op een gegeven moment zei de familie, hè, dat was de entourage van Yeltsin, die zeiden van, we moeten hem door zijn tweede termijn heen slepen als een oude matras. Ze wisten bij wijze van spreken niet hoe ze Yeltsin naar de eindstreep konden slepen. Maar er moest dus een troonopvolger komen. En hij schoof echt in anderhalf jaar tijd 5 keer een premier naar voren. Dus dat was iedere keer weer een andere. En daar ging je als correspondent eigenlijk grappen over maken. Op een gegeven moment was het elke keer op vrijdag. En op een gegeven moment zeiden we dan ook wij weten al hoe de volgende premier heet. Die heet Piatnitsa. Mm. He, dat is vrijdag. En dat is dan de helper van Robinson Crusoe. Ha, ha, ha. En toen op een gegeven moment was het dus Vladimir Vladimirovich Poetin. En toen hield het lachen op. Echt. Want er begon dus meteen een klopjacht op alles wat Tsjetsjeens was. Dus alles wat Tsjetsjeens was, was terrorist. De zwartkonten werden ze genoemd. En die moesten worden achtervolgd.
Poetin komt vanuit de FSB natuurlijk. Ja. En op die manier was hij daarbij betrokken. Ik wil, dat probeer ik ook altijd in mijn podcast, want volgens mij zit niemand te wachten op gewoon elke week een bak met ellende over zich heen. Ik probeer altijd ook een beetje positieve dingen erin te houden. Ook voor mezelf om een beetje de moed erin te houden. En Jaap, jij hebt van de zomer een trip.
Ja, even nog iets anders.
Ja.
Ik heb in 2007...
Ik probeer er even iets positiefs van te maken.
Ik heb in 2007 een roman geschreven, De Wet van Spengler. Ja, sorry dat ik over mijn boek praat, maar de openingszin daarvan is iets van, het is de tijd dat we beseffen dat Poetin ons bij de ballen heeft met het gas. Het is de openingszin van een roman. Terwijl ik echt helemaal niet politiek begaan ben, maar ik besefte toen al dat hij ons bij de ballen had. En ik snap niet dat de wereld dat niet begreep, of Europa niet. En het was ook direct duidelijk dat het een enorme manipulator was.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij gewoon het oude, ja, Sovjet, de twee pilaren waar de Sovjet-Unie op gebouwd was, grof geweld en leugens, dat heeft hij gewoon hersteld. En daar gaat hij mee door de hele tijd.
Ja.
Maar het Westen is natuurlijk wel heel opportunistisch geweest. Want onder Yeltsin was het zo'n puinhoop, maar ook zo onbetrouwbaar en zo gevaarlijk aan het worden. Rusland viel uiteen. Wie zat er nou eigenlijk, wie had de touwtjes in handen? Was het niet, hè, zo'n land met de atoomwapens, was het niet aan het uiteen aan het vallen? Hebben we niet iemand nodig die die teugels
beetje,
weer aanhaalt?
Beetje, dat, ja, stabiel
en dat
maakt.
Deed hij. Ja. En toen heeft iedereen toch Poetin eigenlijk op het schild gehezen, ook in het Westen. Het IMF,
ja,
en weet ik veel wat.
Hij heeft Bush natuurlijk ingepakt op prachtige wijze.
Ja.
Met dat kruis wat hij gevonden heeft in het familiekruis. Ja. Dat, ja, het fantastisch verhaal. Ja.
Maar even toch met iets positiefs te komen, Jaap.
Ja.
Want van de zomer heb jij een hele mooie reis gemaakt naar Oekraïne. Je hebt er ook gefilmd. Het is een podcast, dus ja, we werken eigenlijk met geluid. Maar ik zou iets willen laten horen van wat je daar hebt gefilmd. Zullen we er eerst even naar luisteren of wil je er alvast iets mee
geven? Nee, ik kan wel even iets over zeggen.
Ja.
Dit is een liedje, want ik ben eigenlijk allemaal kunstenaars gaan interviewen over de rol van kunst in oorlog. Daar kwamen we ook bij twee muzikanten die ik al kende. En die hebben eigenlijk in de eerste 3 maanden van de oorlog in een ondergrondse muziekstudio gezeten met 15 muzikanten. Wat ik een prachtig gegeven
in Kiev.
In Kiev. En vandaar het hielpen ze andere mensen. Maar één meisje die daar was, een beetje punkachtig meisje met blauw haar, die kwam ook toen we gingen filmen daar. En toen waren de drie muzikanten kwamen weer bij elkaar in die studio. En die gingen een liedje zingen wat ze nu eigenlijk weer zingt bij als ze concerten geeft op het laatst. En dat is een liedje op What Shall We Do With The Drunken Sailor. En er komen elke keer nieuwe coupletten bij. Maar er worden eigenlijk allemaal heldendaden van de Oekraïners bezongen. En ja, ik kan geen Oekraïens, niet zoals jullie, ik spreek geen Russisch, geen Oekraïens. Maar een paar dingen kan je horen. Eén is Palinitsa. En Palinitsa is eigenlijk het woord wat ze eigenlijk altijd gebruiken om Russen van Oekraïners te scheiden. Dat zijn dan van de gevlochten broodje. Maar dat kunnen Russen niet goed uitspreken. Die kunnen Palinitsa niet zeggen. Dus, want
beetje
zijn,
Scheveningen.
Het Scheveningen, ja. Wat nu het, ja, wat in de Tweede Wereldoorlog het Scheveningen was om Duitsers eruit te pikken, is Palinitsa in Kiev. Want er waren heel veel sabotagegroepen en ja. Moordescaders rond die stad.
Dus er werd nog steeds kunst gemaakt en muziek gemaakt midden in die oorlog.
Ja, nee, en heel veel.
Ja.
En de rol van kunst is gigantisch, ook om de spirit op te houden. En eigenlijk als kunstenaar kom je tot leven in de oorlog. En dan heb je een rol. Maar eigenlijk wat al die kunstenaars vertelden was muzikanten, schrijvers, iedereen, filosofen. Dat ze die eerste weken, dagen waren ze totaal in shock. En pas na een tijd waren ze weer in staat. Sascha, de jongen die gitaar speelt terwijl dit meisje dadelijk zingt, die zei ook dat hij pas na maanden weer muziek kon maken. En eerst maar een paar minuten per dag. Terwijl het echt een soort geniale man die echt volledig voor muziek leeft. En elke dag een paar minuten meer. En nu kon hij weer muziek maken. Раз, два, три, чотири. Що нам робити з веснявим морком? Що нам робити з веснявим морком? Що нам робити з веснявим морком? Українським ранком. Вей, гей, анумо разом, вей, гей, анумо разом, вей, гей, анумо разом, українським ранком. Поклади насінням в кишені, поклади насінням. Франк, я дякую jullie wel voor het gesprek. Geef ze een applaus. En dan gaan we door naar de Russische media. Wisten jullie trouwens dat we ook een speciaal bumpertje hebben voor als een Rus uit het raam is gevallen? Die heb je natuurlijk niet onder de knoppen. Ja, heb je die wel? Daar hebben we ook een... Hij is subtiel. Ja, de Russische media, nou ja, eigenlijk alle media, ook Oekraïense, Belarusische, in ieder geval alles wat te maken heeft met de oorlog, bespreek ik in dit segment, zoals jullie misschien wel weten, of weet ik wel zeker. En hiervoor heb ik twee gasten uitgenodigd. Ten eerste is dat Wendelmoed Boersma. Zij is adjunct bij Dagblad Trouw, maar ook slavist en eerder correspondent voor Trouw in Moskou. Ondanks schreef Wendelmoed het boek Gronings Goud over het onbekende verhaal van het Groningse gas, de Russen en de geopolitiek. Absolute aanrader. Geef haar een applaus. En mijn andere gast is Franka Hummels. Zij is journalist, heeft veel geschreven en gesproken over Belarus. Schreef ook het boek De Generator Generatie over de nasleep van de Tsjernobyl-ramp in Belarus. Maar het boek gaat ook breder eigenlijk over de vraag: hoe is het om op te groeien in een dictatuur waarin de waarheid geen rol speelt? Franka, kom ook erbij. Welkom. Ja. Wendelmoed, om met jou te beginnen. Jij was eerder een keer in de podcast de gast. En toen ging het over de gasopslag. Ja. En wat jij zei was toen echt een eye-opener voor me. Want iedereen die zegt, het valt eigenlijk wel mee deze winter. Want die voorraden hebben we toch maar weten te vullen, ondanks de Russen. Terwijl jij in de podcast zei van ja, wacht even. Die voorraden waren eigenlijk voor een groot deel al gevuld met Russisch gas. Klopt dat?
Dat klopt.
Nog steeds?
Afgelopen zomer zijn ze gevuld met Russisch gas.
Ja. Ja.
En deze winter zijn we gered door de thermometer.
Ja.
Dat het niet koud genoeg is geweest om alles op te maken. En vorig jaar zeiden ze ook al van het komende winter, dat wordt ook een probleem. En dat zie je nu ook. En dat heeft natuurlijk dan ook te maken met de hele vraag waar je gas vandaan haalt. Of het uit Groningen moet komen, waar je energie haalt. Maar ook met de hoge gasprijzen.
Ja.
Ja.
Maar als ik het goed begrijp, worden er nu al contracten voor de komende winter gesloten. En is dat zelfs de komende winter misschien nog redelijk te overzien?
Ja, en op zich zitten we in Nederland aan de goede kant van de streep. Dus ze proberen het echt zonder Russisch gas te doen. Al kan er in de tankers die hier aanvaren, kan ook Russisch gas zitten. De LNG-markt is veel is net als olie. Dan okay. Weet je soms niet helemaal waar het precies vandaan komt.
Maar, daar zit toch een soort van loophole in, ja, in de sancties.
Waar het vooral het verhaal is natuurlijk van, dat door de oorlog eindelijk die banden die er heel decennia lang zijn geweest van de afhankelijkheid en de wederzijdse handel en de grote politiek die verbonden was met het verhaal van energie, dat die zijn doorgesneden. Of mensen die echt zijn, daar is echt een breuk in gestaan.
En ja, dat lijkt me ook een soort van mammoetanker die niet zo makkelijk meer te keren is. Ik kan me niet voorstellen dat ze nu weer zo makkelijk...
Nee, ook bijvoorbeeld het land waar Jaap woont, Hongarije, dat neemt nog wel heel veel Russisch gas. Door Oekraïne stroomt nog Russisch gas. Dat zijn allemaal dingen. Hè, in mijn boek verhaal ik ook hoe 10 dagen na de inval in Tsjechië in de Koude Oorlog, de neerslaan van de Praagse lente, dat het eerste gas uit Rusland West-Europa stroomt. En dat is natuurlijk een verhaal waar Nederland een soort hoofdrol heeft gespeeld de afgelopen 2 decennia. Waar ze nu echt de koers moeten verleggen.
Ja,
ja.
Ook daar gaat iets veranderen. Franca, ik heb jullie allebei gevraagd om iets mee te nemen uit de media. Lekker breed begrip.
Ja.
Jij hebt een fragment meegenomen van de altijd fascinerende, spannende show Belarusse staatstelevisie.
Ja,
heerlijke tv.
Een
soort van Idols. Maar niet heus. Wat heb je meegenomen?
Ja, persconferentie van afgelopen donderdag van Lukashenko, die zichzelf dus president noemt. En dat is inderdaad op de totaal vertrouwde staatslelijkheid eigenlijk. Maar wat ik vooral interessant vond is wat hij daarin zegt. Hij spreekt daarin over de sabotage van een Russisch vliegtuig in Belarus. Dat is echt gebeurd. 2 weken geleden.
Zullen we heel even luisteren? Ik weet niet dat we iets kunnen verstaan, maar even voor de vibe.
Ja.
Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода. Нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место события Киев.
Ну, dat woord kennen jullie.
Praat hij nou Belarusisch of Russisch?
Hij heeft een heel boerenaccent.
Ja, maar hij spreekt bijna geen Belarusisch.
Okay.
Dus het is gewoon, de dingen die hij doet, kan hij niet zo goed. Ongeacht, ja.
Ja, dat is een goede samenvatting van Lukashenko.
Ja.
Maar goed, ik onderbrak je even, we hebben het fragment gehoord.
Yeah.
Maar het ging inderdaad, vertel eventjes wat er, ik heb er vorige week, of afgelopen 2 weken in de podcast ook aandacht aan besteed, maar vertel even over wat er gebeurde op het vliegveld in Belarus.
Er was een vliegtuig, een Russisch vliegtuig, en dat is onklaargemaakt door sabotageactiviteiten met een drone. Dat is op zich een feit.
In Belarus?
In Belarus, in de buurt van Minsk, en dat is gebeurd. En nu, in deze persconferentie, zegt Lukashenko dat hij dus een hele tijd later een dader heeft. En die dader die is Oekraïens met Oostenrijkse, Russisch met Oostenrijkse roots. En die is dan door de CIA en Oekraïne getraind om dit te doen.
Oké, okay, en de Mossad.
Ja, zou kunnen, maar het opmerkelijke is, deze sabotageactiviteit is gewoon geclaimd. En niet door deze man, maar door Belarussen die zijn afgehaakt van het regime.
Partizanen,
nou ja, of buiten Belarus, dat het met programmeren en zo gebeurd is. Maar in ieder geval mensen die inside information hebben en nu zich tegen het regime keren.
Mm-hmm.
We weten natuurlijk ook niet zeker of zij het hebben gedaan. Maar dat hij nu met deze dader komt, terwijl die sabotage geclaimd is.
Ja.
En dan dit verhaal over Oekraïne, Russisch, CIA, zolang het maar niet Belarusisch is, want dan zie je dus dat Belarussen tegen het regime zijn en tegen deze oorlog zijn. Dus dat is een soort verhaaltje dat hij hier vertelt om iets wat hij eigenlijk wel weet, maar niet leuk vindt, te maskeren.
Is die vermeende dader ook in beeld gebracht? Heeft hij een soort van bekentenis?
Nee, allemaal. Dit is niet...
In handboeien ergens vaag, desnoods met een zak over zijn hoofd.
Het is heel vaag, niet. Allemaal. Nee, het is misschien bestaat hij niet echt.
Weet je waar het me aan doet denken? Dat hebben we wel eens gefilmd in Minsk over die bomaanslagen in Minsk.
Ja, precies. Nee, en dat is ook het scenario. Toen, dit voorbeeld van bomaanslagen. Er zijn op een gegeven moment bomaanslagen gepleegd op de metro.
Jaren 90 of later?
Zeker deze eeuw. Ik heb het jaartal niet paraat. Maar,
nou, omdat Lukashenko zo lang aan de macht is, kan
precies.
Het...
En, dat, en daar zijn uiteindelijk twee jongens voor veroordeeld. En ook... ter dood gebracht. En zelfs op de beelden, er zijn beelden, videobeelden, en de FSB, dus de Russische geheime dienst, zegt dat op basis van die beelden het waarschijnlijker is dat ze het niet hebben gedaan dan dat ze het wel hebben gedaan. Maar die jongens zijn nu toch dood. Waren hele jonge jongens. En zoiets kan hier ook aan de hand zijn. Wat er toen speelde bij die metro was dat net de Belarussische roebel echt de grootste val ooit had gemaakt. Ja, dan ben je aan het invullen over dat iemand anders het heeft gedaan en waarom. Maar dat ga je doen als je weet dat die jongens het niet hebben gedaan. En ze wel dood worden gemaakt door het regime. En zoiets zou hier ook kunnen zijn inderdaad. Van dan heb je iemand die je dan kunt doodmaken.
Ja.
Dan ben je van het probleem af. En dan heb je een verhaal staan dat maar, in ieder geval in je straatje past.
Kan je dan een stap verder gaan en denken dat Lukashenko er misschien belang bij heeft... dat dat vliegtuig ook werd opgeblazen? Of
nou, dat denk ik niet. Okay. Nee, dat misschien
omdat hij voortdurend natuurlijk de indruk wil wekken... dat Oekraïne bij wijze van spreken Belarus kan binnenvallen.
Ja, precies, dat wel. Maar hij wil ook de indruk wekken dat hij de boel onder controle heeft. Hmm. En daar hoort een kapot vliegtuig weer niet bij. Dus dat klopt, ja. Hij vertelt het verhaal. Hij werkt nu samen, officieel. Belarus is natuurlijk betrokken bij die oorlog. Al vanaf het begin, omdat vanuit het land Oekraïne wordt aangevallen... en omdat er heel veel militaire activiteiten van Rusland er zijn. Maar officieel is het land niet in oorlog. En in oktober zijn ze meer gaan samenwerken. Niet met het verhaal dat Belarus Rusland helpt... maar met het verhaal dat Rusland Belarus helpt. Want arm, klein Belarus wordt bedreigd door Oekraïne. Want de Oekraïners hebben daar ook gewoon nog tijd voor of zo. In het wereldbeeld van Lukashenko, ja.
Ja.
Dus dat zou inderdaad dan nog kunnen. Maar dit is denk ik... Ik denk dat dit meer bedoeld is om aan te geven... niet iemand uit Belarus. Dus dat hele grote verzet dat er is... om dat gewoon een beetje weg te moffelen.
Want het is zo knullig gegaan. Ik bedoel, dit is een van de 7 radarvliegtuigen... van Russische luchtvloot. Het is een heel belangrijk toestel.
Ja.
En het is een drone... Die landen bovenop het gewoon die landen daar. Die gingen niet boven hangen.
Het is goed gedaan.
Dus die kon gewoon landen op een van de 7.
Precies, en dat is op zich niet iets waarvan ik denk dat hij er belang bij heeft dat dit nu gebeurt.
En de Russen ook niet.
Nee.
Wendelmoed, jij hebt ook wat meegenomen over iets wat jou is opgevallen deze week. Wat heb je meegenomen?
Er was een scène van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, Sergei Lavrov. En hij is een beetje, hij was, moeten we zeggen, het strenge, maar ook diplomatieke gezicht van Rusland. Hij is sinds 2004 minister van Poetin, een van de langzittende, samen met die Shoigu. En hij werd uitgelachen in India op de G20. En het was eigenlijk er kwam heel veel in samen. Het was een symboliek van, hij liegt keihard... En hij is sinds de inval nog harder gaan liegen.
Laten we dus eerst heel even luisteren naar hoe dat ging daar in India.
Yeah. You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using the Ukrainian people, of course, it influenced the policy of Russia, including energy policy.
De oorlog. Die tegen ons ontketend is, tegen ons arme Russen, door die vermaledijde Oekraïners die hun eigen hoofdstad gingen bombarderen.
Ja, dan gaat er dus een lachsalve op in de zaal. Iemand roept nog, come on, weet je wel.
Ja.
En dat is natuurlijk hoe wij, zeg maar, het afgelopen jaar... Maar op zijn gezicht zie je op dat moment ook, als je dat fragment kijkt op YouTube, van... Het is voor hem absoluut niet gebruikelijk dat hij op zo'n podium op de G20 werd uitgelachen. Dat is hem, denk ik, in zijn hele carrière nog niet voorgekomen. Tegelijkertijd, hij zit daar in India. Hij is ook de man, dus aan de ene kant de man die wij niet meer serieus nemen. De hele Russische diplomatie, die ook in de Koude Oorlog nog best wel serieus werd genomen, die ligt er eigenlijk af. Die wordt niet meer goed op de hoogte gehouden. Er zijn ook anekdotes over Lavrov dat hij ook... heel laat hoorde van de inval. Mm-hmm. En dat hij daar heel kwaad over was. He, dat zegt iets over de positie. Dus,
maar goed, hij is niet opgestapt.
Hij is niet opgestapt. Dus hij is nu ook het gezicht van de leugen, kun je zeggen. Tegelijkertijd is hij de man die de Russische positie in andere delen van de wereld dan Europa en Amerika. Dus Afrikaanse landen, maar ook in Azië.
Franca, nog even, want je schreef afgelopen week een stuk in NRC. Ik zal trouwens een link in de show notes zetten. Dat vermeld ik altijd bij je in de podcast. Vergeet ik soms erin te zetten, maar dat is dan mijn fout.
Ja. En als het achter een paywall blijkt te staan, dan zet ik het even op mijn eigen website.
Maar de stukken
dan
van Trouw, die zijn altijd die zijn dan toegankelijk voor luisteraars. Dat is hartstikke leuk. Dat wil ik even erbij zeggen. maar jouw stuk stond bij NRC, waar er gewoon wel een dikke vette paywall is. misschien ook op je site.
Dan precies, dan zet ik hem dan even als dat zo blijkt, dan zet ik hem op mijn site en dan kunnen mensen daar terecht.
De titel van je stuk is Strijd van de democratische krachten in Wit-Rusland is ook onze strijd. Kan je nog even uitleggen waarom je dat denkt?
In een paar stappen. Inmiddels hoef ik niet meer uit te leggen dat de strijd in Oekraïne onze strijd is. Hè, dat we voor een veilig Europa een veilig Oekraïne nodig hebben. Nou, Tikhanovskaya, dat is de Belarussische oppositieleider, die heeft deze week in de Guardian ook geschreven van ja, maar wacht even, we hebben ook een vrij Belarus nodig voor een veilig Oekraïne, omdat vanuit Belarus natuurlijk wordt aangevallen op Oekraïne en ook omdat, en dat is een punt dat zij niet maakte, maar dat ik maak, dat het automatisme waarmee Poetin zeg maar vindt dat hij Belarus onder zijn gebied kan rekenen en daar de baas speelt, dat ook zijn verhaal over broedervolkeren en zo versterkt. Dus dat blijft daardoor ook leven. Dus in dat opzicht hebben we dus een vrij Belarus nodig voor een veilig Oekraïne. En omdat we een veilig Oekraïne nodig hebben voor een veilig Europa, hebben we een vrij Belarus nodig. En dus is die strijd onze strijd. En dan is het belangrijk om wel te weten dat die strijd er nog is. Want we kijken nu vooral geopolitiek naar Belarus. En dat is best begrijpelijk als je kijkt naar de ernst van de situatie. Maar in het land is nog steeds de overgrote meerderheid tegen het regime en actief tegen de oorlog. Dus dat is bijvoorbeeld ook, hè, er wordt wel vaak gespeculeerd over mobilisatie. Nou ja, ik weet niet precies, ik ben geen dictator, ik weet niet hoe een slimme dictator werkt, maar ik denk dat ik bijvoorbeeld niet een bevolking die helemaal tegen mij was per se zou bewapenen.
Nee.
Ik weet het niet. Ik heb het idee dat het niet verstandig zou zijn.
Nee, want dat is al een balanceeract voor hem, omdat hij al bijna is verdreven een paar jaar geleden. Dus.
Nee, dus en er zijn juist heel veel activiteiten, zoals het onklaarmaken van een vliegtuig, maar ook allerlei andere activiteiten tegen die oorlog, de steun van Belarus. Nou, bijvoorbeeld ook de opbrengst van deze avond gaat voor een gedeelte ook naar een organisatie waar heel veel Belarussen in actief zijn. Mm-hmm. Dus dat is het eigenlijk een beetje van, we moeten dat niet vergeten. De repressie is enorm, maar we hebben niet alleen uit ethische overwegingen moeten we deze mensen steunen. We moeten ze uit ethische overwegingen steunen, want ze strijden een goede strijd.
Ja.
Maar ook in ons eigen belang en misschien dus ook wel in geopolitiek opzicht.
En als soort van ondertoon proef ik toch een beetje, er moet wat meer aandacht ook komen voor Wit-Rusland.
We moeten het niet vergeten, want dit is een mensenrechtenstrijd. Hè? Dat is repressie, mensen die naar de gevangenis gaan, naar strafkamp voor meer dan 10 jaar in afschuwelijke omstandigheden. Nou, dat is gewoon wat we kennen van dictatuur. Dictators doen nare dingen, een beetje gelaten of zo, ook zo'n soort reactie. En in Oekraïne wordt echt gevochten. En het is een heel ander soort strijd. En dat klopt, die kun je ook niet met elkaar vergelijken.
Ja.
Maar dat betekent niet dat die strijd in Belarus niet belangrijk is.
Nee, laten we daar ook vooral de focus op houden. Franca Wennum, mag ik jullie bedanken voor het duiken in de media. En geef ze een applaus. Oké, en dan nog dit. Ja, dit is al het moment als ik mijn podcast aan het schrijven ben dat ik lichtelijk in paniek raak, want dan moet ik nog een heel onderwerp schrijven en ik heb nog een half uur. Is altijd een spannend moment, moet ik zeggen. Vandaag heb ik dat probleem in ieder geval niet, want ik heb gelukkig een gast vanavond. En ik zou een jaar na de oorlog natuurlijk vooral ook stil willen staan bij het land waar alles om draait, en dat is natuurlijk Oekraïne. En ik ben heel blij dat ik hierover kan praten met mijn volgende gast. En dat is Julia Soldatjuk. Julia is onderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Kom erbij. Geef haar een applaus. Ik wil je wat water inschenken, maar... Oh, wacht, er staan bekertjes nog van de soep. Wacht even, dat is... Ik had net niet genoeg soep voor de bekertjes, dus dat komt er mooi uit. Je had mij ook een recept gestuurd voor borst.
Klopt.
Ja. Hoe kwam je aan dat recept?
Nederlandse vriendin van mij, dankjewel, ging trouwen. Ja. En we maakten met meerdere vrienden een receptenboek.
Okay.
Uit eigen land, want zij is heel internationaal. Dus er was ook een recept uit Australië en ergens uit Kenia, ook uit Rusland. Ik weet niet meer wat dat was, maar zo internationaal. Dus dat was,
Want volgens mij heeft iedereen zo'n beetje zijn eigen borst. Het is niet één recept.
Als Oekraïense is mijn plicht om te zeggen dat dat echt een Oekraïense gerecht is.
Ja, nee. En dat is nu volgens mij, UNESCO heeft het ook zo genoemd, hè? Een half jaar geleden. Klopt. Het is officieel nu een Oekraïense... Ja. Nee, maar ik bedoel meer het recept. Dat je daar wel eens een beetje in kan sleutelen. Of is dat ook...
Absoluut.
Absoluut. Ja. Oké, gelukkig. Okay.
Nee, ik bedoel dat dat verschillend is. Ja. Ik herinner van mijn tijd van de studenten. Ik woonde in een studentenhuis in Kiev tijdens mijn studie. En ik was borscht aan het koken. Kun je je dat voorstellen? En er kwamen een paar meiden bij in de keuken. Dat is een soort gedeelde keuken. En die waren, wat ben je aan het doen? Dat doe je toch heel anders? En dan elke meisje ging dan vertellen hoe dat moet. En dat moest ook anders.
Omdat elke regio misschien ook...
Ja, elke gezin eigenlijk. En toen was het dus voor mij voor het eerst dat ik echt realiseerde dat... Oké, er is echt veel diversiteit.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Je bent opgegroeid in Kiev?
Ik kom uit West-Oekraïne, een kleine staat in de buurt van Lviv. 6 jaar gewoond in Kiev voor mijn studie. En afgelopen 8,5 jaar heb ik veel in Donbass en Zuid-Oekraïne en Gerson gewerkt vanuit Nederland.
Mm-hmm. Wat deed je daar voor werk?
Voornamelijk decentralisatie, ondersteunen van hervormingen in het kader van de EU-associatieverdrag.
Okay.
Dus veel ook met maatschappelijke middenveld. En,
Want hoe zit het met dat associatieverdrag? In hoeverre is dat verdrag... Zijn die veranderingen al doorgevoerd in Oekraïne? Want er staan veel aanbevelingen in voor andere vormen van bestuur. Gebeurt daar al veel? Dat vond?
Ja, dat bijvoorbeeld de decentralisatiehervorming is een grote succes geweest. Associatieverdrag die komt uit voort uit een soort van oudere verdrag die minder vergaand was. En wat nieuw was met het associatieverdrag is echt een aanpassen van de wetgeving. En op verschillende vlakken, vooral rechtsstaat, is er veel hervormingen doorgevoerd. Er is in Oekraïne een soort van online, het is nog steeds actief, een soort van kompas die bijhoudt. Een NGO is dat, die bijhoudt hoe ver zijn we in het slagen, of is overheid in het slagen van bepaalde hervormingen.
Mm-hmm. Ik wil het ook even met je hebben over, natuurlijk over de oorlog. We gaan zo wat uitzoomen en gaan het hebben over Oekraïne, maar ik wil het nu even nog beperken tot jezelf. Wat was voor jou het moeilijkste moment in deze oorlog? Dat zijn er heel veel, maar...
Ik denk het ochtend toen ik wakker werd op 24 februari en ik...
Had je al een gevoel dat zoiets kon gebeuren?
Nee, ik geloofde het tot het laatste moment niet, omdat dat zo onlogisch leek. Omdat ik van dichtbij zag hoeveel progress... Dat vooruitgang was geboekt in Oost-Oekraïne, vlakbij frontlinie. En ik dacht, ja, met gezonde verstand ga je dat toch niet deze actie in gang zetten.
Nee, je was in Kiev?
Nee, ik was in Nederland.
In Nederland.
En ik werd wakker en er waren echt iets van honderden berichten in mijn telefoon van de lokale collega's die dus in Severodonetsk zaten, in Luhansk en Donetsk regio... meerdere steden en die probeerden te vluchten. En de dagen daarna was ik alleen maar bezig, 24 uur bijna, met mijn telefoon om humanitaire hulp proberen te coördineren, om voor die lokale collega's proberen uit te zoeken welke wegen het veilig zijn en waar ze kunnen verblijven, in ieder geval voor het park. Dat was echt een nachtmerrie.
Ja, de eerste dag. Is er ook een moment in deze oorlog waar je juist met veel blijdschap terugkijkt? Ik had het zelf bijvoorbeeld toen ik de brug bij de Krim in brand zag staan. Werd ik heel blij van. Maar...
Ja, dit soort... ik ben toch vooral verdrietig van ook die slachtoffers aan de overkant. Mm-hmm. Aan de kant van Russen. Want dat zijn menselijke levens. En ik denk dat veel Oekraïners daar zo in staan.
Wat vind je ervan dat Russen vaak op de socials orks worden genoemd, bijvoorbeeld?
Als je als land in een soort van oorlog zit, dan de enige manier om daarmee om te gaan is met humor. Dus je moet dat eigenlijk om te kunnen verwerken, moet je de hyperbola gebruiken en bepaalde karikaturen van maken. Dat is denk ik de reden om dat te doen.
Maar dat is ook gevaarlijk, hè? Ik bedoel, het is ook ontmenselijker. Ik begrijp het hoor, maar Oekraïne wordt aangevallen, maar het is natuurlijk ook, als jij zegt van ik kijk ook naar de slachtoffers aan de overkant.
Ja, lastige thema is dit eigenlijk. Maar ik wil eigenlijk terug naar je vraag, als het
mag,
naar het positieve moment. Want ik heb het inmiddels bedacht. Nee, dat was denk ik het Eurovision Song Festival. En ik ben normaal gesproken niet echt fan van dit soort dingen. Maar dat Oekraïne heeft gewonnen vorig jaar. Dat was echt een fantastisch gevoel. Van die zee van ellende was het één avond dat ik was gewoon vergeten dat er, nou ja, wat er aan de gang is. En dat was toch wel ook een teken van steun vanuit Europa. Want ja, het was heel fijn.
En heel Oekraïne stond volgens mij op zijn kop, toch? Ook.
Ja, absoluut.
In ieder geval die ene dag. Nou, net als de andere gasten heb ik jou ook gevraagd om te vertellen iets wat jou was opgevallen deze week. Wat heb je meegenomen?
Een stukje uit de dienst. Ik hoorde dus een dienst, herdenkingsdienst in Kiev van een jonge commandant, Da Vinci.
Een hele bekende commandant.
Ja, dat ook. Ja, klopt. En wat ik daar bijzonder aan vond is, nou ja, hij komt eigenlijk uit een kleine dorp in die van de Frankivsk. Dus dat is meer dan 1000 kilometer verderop van de frontlinie.
In de Karpaten.
En daar was eerst een soort van privé herdenkingsceremonie. En daarna is hij weer vervoerd naar Kiev. Hij is in Donbass omgekomen. En
Bakhmut?
Oh, sorry, in Bakhmut bedoel ik, ja. En dat beeld dat Zaluzhny en leiderschap van Oekraïnse leger staat te knielen voor hem, voor een jonge commandant, is wel erg bijzonder. Omdat ze daarmee laten zien dat wij zijn allemaal gelijk. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk, of ik zie dat bijvoorbeeld Zelensky en Oekraïnse leiderschap in het algemeen hebben oog voor het moraal hoog te houden van Oekraïners. Dus dat is voor het eerst, denk ik, in de moderne geschiedenis, misschien heb ik daar niet gelijk in, maar dat tactische militaire besluiten en strategische ook worden eigenlijk besproken op social media. En dat dan bijvoorbeeld iemand van het leger, een soldaat van het Bakhmut, op de social media een video zet dat ik ben bang en ik weet niet, onze commandant heeft ons uitgelegd wat de strategie is, maar ik vrees erg dat dat een loopgraaf, massagraaf gaat worden, net als bij Ilovaisk.
Want die strijd om Bakhmut, ik kan me voorstellen, en daar heb ik ook al in die podcast een paar keer aandacht aan besteed, dat misschien niet alle Oekraïners erachter staan dat Bakhmut koste wat kost wordt verdedigd. Sommigen denken, misschien is het beter om je terug te trekken. Dan vallen er misschien minder slachtoffers. Klopt dat er toch best wel een strijd is?
Ja, dat klopt. Er zijn genoeg moeders en vrouwen die die hun zonen en mannen hebben verloren. En er wordt echt scherp naar gekeken om geen onnodige slachtoffers te hebben.
En een van die slachtoffers is deze commandant Da Vinci. En laten we even luisteren naar een stukje van de kerkdienst. Klein stukje. Laten we even uitzoomen een stukje. Zou je kunnen zeggen dat Poetin met het doel om Oekraïne, nou misschien zelfs te vernietigen, sinds 2014 juist heeft gezorgd voor eenheid in Oekraïne?
Ik zou zeggen ja en nee. Dat heeft zeker gezorgd voor de verenigingen in Europa.
Mm-hmm.
Omdat Oekraïners zijn meer verenigd dan ooit. Er is die enorme vrijwilligersbeweging aan de gang. Maar de vraag is of dat verenigheid zal blijven naar het eind van de oorlog. En aan de andere kant, mensen in de bezette gebieden, daar vrees ik, als ze worden bevrijd bijvoorbeeld, daar ontstaat een enorme kloof. Doordat ze nu allerlei informatie krijgen, een soort van intensief Russische propaganda krijgen. Ja. En het bericht dat Oekraïners hebben jullie niet nodig, want ze hebben jullie nog steeds niet bevrijd. Nou ja, en allerlei feiten omdraaien, dat eigenlijk zijn het Oekraïners die hebben die steden gebombardeerd, zoals Mariupol.
Laten we eventjes vooruitkijken. Als we kijken naar hoe dit conflict af kan lopen, wat zie jij in je hoofd als meest waarschijnlijke variant?
Het is natuurlijk een beetje speculeren, want er zijn verschillende factoren die spelen. Maar waar Oekraïne is vooral nu mee bezig is haar positie te versterken en verhouding tussen Rusland en Oekraïne te veranderen. Dus die status quo ook van Rusland versus Europa. Met als doel om uiteindelijk, als er een oorlog beëindigd moet worden, dat Oekraïne dan heel sterk aan de onderhandelingstafel zit. Mm-hmm. En zelf bepaalt, of de voorwaarden bepaalt.
Zo goed mogelijke uitgangspositie heeft bij Precies. de onderhandelingen.
Wij kijken hier in het Westen, kijken we heel erg naar, wat zal dan de uitslag zal zijn? Of komt dat dan Krim, of wordt die ook bevrijd of niet? Voor Oekraïne is het erg belangrijk om die grenzen dezelfde te laten blijven zoals voor 2014.
Mm-hmm.
Omdat eigenlijk elke compromis zal leiden tot een verdere poging van Russen om nog een stukje van het Oekraïnse territorium te controleren.
Ja.
Daarom zijn Oekraïners zo vastberaden om alles te bevrijden, ook met grote slachtoffers.
Verwacht jij net als Jaap dat er een offensief zou kunnen komen in het voorjaar vanuit Oekraïne?
Daar praten ze al best wel open over. Budanov heeft ook, dat is een hoofd van inlichtingendienst in Oekraïne, die vertelt daar over bijvoorbeeld eenheden die nu al worden gevormd en hoe ze heten. En dat het hele idee achter het strijd voor Bakhmut is om Wagner-groepen te verzwakken, want dat is eigenlijk het enige eenheid of een groepering in het Russische, die werkt samen met het Russische leger, die heel effectief is.
Die sterk genoeg is, ja.
Ja, dus dat de Oekraïners vestigen grote hoop of sterke tegenoffensief en dan ze hopen heel erg dat dat een breekpunt zal zijn.
Ja. Nog één laatste onderwerp, want die oorlog is nu een tijdje al aan de gang. Ik kan me voorstellen in een eerste fase van een oorlog dat politiek er minder toe doet. Want er zijn wel andere dingen aan de hand.
Mm-hmm.
Maar op dit moment is er sprake van politieke vrijheid. Zijn bijvoorbeeld verkiezingen op een gegeven moment mogelijk? Hoe staat dat er eigenlijk voor in Oekraïne?
Zolang er martial law in Oekraïne is, en dat is eigenlijk een soort van state of emergency, noodtoestand die je land oproept in de oorlog, is het niet mogelijk om politieke leider of de president te wijzigen of te veranderen. Niet mogelijk, niet slim, en dat gaat niet gebeuren, dat is al bekend.
Ik hoop het niet hoor, maar als die oorlog een aantal jaren duurt, dan zouden er ook geen verkiezingen zijn.
Nou, elke oorlog heeft verschillende fasen. En het kan niet zo zijn dat altijd in de meest actieve fase zich bevindt. Dus op een gegeven moment is er een daal en dan kan het. Kunnen er wel veranderingen in gebracht worden. Maar tot nu toe is het besloten dat in actieve oorlog gaan we niet wijzigen van de leiderschap.
En hoe zit het met politieke partijen?
Er is nu een one voice policy, wat betekent dat alle politieke partijen zitten op gelijke voeten en werken dezelfde richting in. Het betekent ook wel dat het is nu niet de beste tijd om pro-Russisch te zijn of anti-Westers in Oekraïne, want dan word je verkondigd als een vijand van de stad.
Dat kan je ook niet zeggen, hardop? Of?
Niet als... Je kan absoluut je mening uiten. Mm-hmm. Maar als politieke leider pleiten voor integratie met Rusland of onderhandelen met Rusland, dat wordt niet op prijs gesteld.
Dat snap ik. Dank je wel voor het vertellen over de situatie in Oekraïne. Ik hoop natuurlijk dat deze oorlog binnenkort is afgelopen met een goede afloop voor Oekraïne. Uiteraard gaan we het allemaal in de gaten houden. Dank je wel, Julia.
Dank je wel.
Dit was het einde van deze jubileumuitzending. Klinkt heel gezellig, maar ja, het is nou eenmaal wel een jubileum. Ik hoop vurig dat er niet nog een jubileum volgt en dat ik rond deze tijd volgend jaar op een strand lig in de buurt van Yalta, op de Krim, waar dan de Oekraïense vlag wappert met een glas mierzoete Krim champagne in mijn hand. Maar dat gaan we allemaal zien in het komende jaar. Ik wil alle gasten bedanken voor hun belangeloze deelname. Ik wil ook Merlijn Geurts en de Bali bedanken voor het faciliteren van de avond. Franka noemde het al, alle inkomsten van deze avond gaan naar Zeilen voor Vrijheid. Dat is een geweldige club die ambulances en medicijnen naar Oekraïne brengt. Ik zal daarvan uiteraard ook nog, als ik het niet vergeet, een link in de show notes zetten. Net als Protect Ukraine van Jaap Scholten. Neem daar ook eens een kijkje. Voor de luisteraars thuis, heel erg fijn dat jullie hebben geluisterd. Net als elke week natuurlijk. Ik hoop jullie een andere keer in het echt te zien. Misschien sta ik dan wel in een theater met Ruben Terlouw. Zou zomaar kunnen. Trouwens, ja, zondag is er natuurlijk weer een nieuwe... Ja, ik ga gewoon lekker mijn eigen serie ook pluggen. Zondag is er een nieuwe aflevering weer van Langs de Nieuwe Zijderoute met Ruben. Ik ben dan in Kirgizië en Ruben zit... in Kazachstan. Ruben zit in Kazachstan. Ik heb al eens een keer eerder wat verteld over mijn reis in Kirgizië in de podcast. Maar dan is het op tv. Hoe dan ook, ik ben er gewoon weer volgende week. Dan weer gewoon in de studio bij Tony Media. Tot dan.
Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping... ga naar trouw.nl.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.